Ja, goedemorgen allemaal. Het is altijd heerlijk om hier te zijn. Ik ga het vandaag hebben over passie. En er is iemand die heeft ooit eens gezegd dat het kernprobleem van voor de kerken in de 21ste eeuw waarin we leven is niet zozeer de groei van de gemeente als wel de gezondheid van de gemeente. En ik ben het in zekere zin wel eens met die uitspraak. Hè? Als je kijkt dat wanneer een gemeente namelijk gezond is, dan zal een gemeente ook groeien. En kijk maar naar, als je ook, er zit ook verschil tussen. Hè? De ene gemeente groeit harder dan de ander. Dat is ook een wet die God in de natuur heeft gelegd. Sommige planten die stop je in de grond en die schieten omhoog en die komen in een paar maanden tot volle wasdom. En er zijn andere zaden die daar gewoon jaren over doen. Een eik bijvoorbeeld. Hè, als je een eik in de grond stopt, dan duurt het 50 tot 100 jaar voordat er echt een stevige boom staat. Dus ook daar zit heel veel verschillen in. Maar een belangrijk principe daarbij is wel dat alle levende dingen groeien als ze gezond zijn. En wij hoeven ze niet te laten groeien. Aan God komt de groei toe. Dat is ook een heel belangrijk principe. En hetzelfde principe geldt dus ook binnen de gemeente. Omdat de gemeente wordt door de Bijbel beschouwd als een levend organisme. Het wordt daar neergezet als een lichaam. En het is geen bedrijf. Het is een organisme en geen organisatie zoals wij dat in de wereld neerzetten. Het leeft. En als de gemeente niet groeit, wat gebeurt er dan? Dan sterft ze. Dat is wat er gebeurt. Dat zegt Jezus ook. Kunnen jullie het lezen? Ja. Een beetje kleine letter zie ik nu. Maar Jezus zegt het ook in Openbaring 3, in het eerste vers. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Dus er kan wel zeker de sprake zijn dat een gemeente niet leeft, maar dat de gemeente dood is. Dus als een gezonde gemeente een groeiende gemeente is, als we die conclusie kunnen trekken, dan kunnen we ook concluderen dat de gemeente alleen zo gezond is als de individuele leden die daarbij aangesloten zijn. En de gemeente zal dus alleen groeien als elk lid in zijn of haar geloof ook groeit. Dus we moeten ons afvragen, hoe gezond ben je dan eigenlijk in geestelijk opzicht? Hoe weet ik nou dat ik al of niet groei in mijn geloof? Ik ga een sprongetje maken. Dit is een man die jullie wellicht niet kennen. Er zou een naam moeten verschijnen, maar nou, die is verdwenen. Maar dat is George Horace Gallup. En die leefde in de vorige eeuw, van 1901 tot 1984. Allemaal niet zo spannend. Maar hij is Amerikaans statisticus. En hij heeft opiniepeilingen. Die werden door deze man tot een wetenschap gemaakt. En Gallup was onder andere de uitvinder van wat dan in Amerika heet de Gallup Poll. En dat is een succesvolle statistische methode om opinies dus te peilen. Dus de Gallup Poll staat in Amerika gelijk aan opiniepeiling. Wij kennen dat ook zeker na de verkiezingen, kennen wij de exit polls, hè? Die kennen wij wel. Ja, dat is dan op basis van de eerste uitslagen worden dan de uiteindelijke prognoses gemaakt. En daarmee heb je natuurlijk een redelijk nauwkeurige voorspelling. En in Nederland doen bureaus dat als Maurice de Hond en Intromarkt en weet ik allemaal wat. Maar ze baseren allemaal hun peilingen op het systeem wat deze man heeft bedacht. En een van de leuke uitspraken van deze meneer was overigens ook: I could prove God statistically. Oftewel, ik kan statistisch aantonen dat God bestaat. Dat is een hele interessante. Ik heb niet gevonden dat hij dat heeft gedaan, maar ik vond het een aardige uitspraak. Maar hij heeft ook ooit een onderzoek gedaan onder 13.000 mensen in 130 landen. En dat is de enige keer dat hij het op die schaal heeft uitgevoerd, overigens. Maar hij deed een onderzoek onder de mensen die vroeger naar de kerk gingen, maar dat nu niet meer deden. En de enquête bestond uit een aantal vragen natuurlijk, maar één daarvan was: wat zou er moeten gebeuren zodat je weer gaat terugkeren naar de kerk? En het nummer één antwoord was dat de passie zichtbaar was in de levens van de leiders en de leden van de gemeente. Dat vond ik een hele bijzondere uitspraak. Dus wat de mensen dus misten en dus wel graag wilden zien, was die goddelijke hartstocht. Dat vuur, die toewijding en enthousiasme onder christenen, waardoor het weer zinvol was om naar de kerk te gaan. En de vraag is dan, wat is dan passie? Nou, daar wil ik het vanochtend over hebben met jullie, wat dat dan is. En een gezonde gemeente, die begint uiteindelijk met een, ja, we gaan het ook ontdekken wat passie allemaal met je kan doen, maar een verterende passie voor God. Een passie waardoor je zegt van, alles gaat opzij, daar ga ik voor. En in Johannes 2, vers 17 staat het zo. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Dit is op het moment dat Jezus de tempel schoonveegt, het tempelplein schoonveegt en dat met een passie doet, met een ijver die Jezus ook kenmerkte. En synoniemen voor ijver zijn passie, enthousiasme, toewijding, ook liefde, geestdrift, vuur. En Jezus spreekt dan in dit geval, als hij de tempelplein schoonmaakt, niet zozeer over een gebouw of het gemeentestructuur. Daar ligt zijn passie niet. Nee, zijn passie ligt bij zijn vader, bij God. En het woordenboek zegt over passie dat het een intense emotie is, een sterk gevoel, een grote toewijding en intense overtuiging die ons brengt in de richting van een dwingende actie. En dan is natuurlijk de vraag, heb jij ergens passie voor in je leven? Als je een passie voor iets hebt, dan vind je het heerlijk om ermee bezig te zijn. Bijvoorbeeld als een leraar erg goed is om te onderwijzen, dan heeft hij daar vaak ook passie voor. En als iemand op school goed kan leren, dan heeft hij passie om te leren. En zo zijn er een hele hoop voorbeelden te noemen. Dus als je ergens passie voor hebt, dan wil je dat ook graag laten zien, als je ergens goed in bent. En passie is eigenlijk het verschil tussen iets met veel enthousiasme doen, dan het gewoon maar doen omdat het nou eenmaal moet. En het is om anders te zeggen, een soort onweerstaanbare drang die van binnen uitkomt. Als we over passie hebben, dat vaak ook vanuit onze buik, vanuit ons hart, vanuit dat middenstuk. Daar zit onze passie heel veel. En het Griekse woord voor passie in de Bijbel is zelos. Wat letterlijk betekent een vurige toewijding aan een oorzaak. En ik vind het daarom zo grappig dat het woordje ijver wat hier staat, is het woordje zelos. En dat de herziene statenvertaling dat dan vertaalt met ijver. En ik snap dat wel, want het is natuurlijk weer, en dat bedoel ik niet vervelend, maar een beetje zo'n heerlijke calvinistische benadering van het woordje passie. Met ijver. Bid en werk. Weet je, dat van brup. En dat is dan op zijn Hollands. Maar ik denk dat het zit namelijk, zelos komt van het, ja, gaan we een stukje Grieks leren, komt van het werkwoord, van het stamwerkwoord, zeo. En zeo betekent een vloeistof opstoken en ook een vaste stof, dus denk maar aan ijzer of opstoken, totdat het aan de kook is. Dat is zeo, dat is passie. En dan het woordje ijver, denk ik, nou, dat is dan, nou, daar krijg ik nou niet echt een kokend gevoel van. Dat is vooral, dat moet ik zelf doen, hè. Maar dat is een beetje maar dus enthousiasme, hè, dat komt eruit voort. En het woordje enthousiasme in het Grieks bestaat ook uit twee woorden, dus en theo. En theo betekent in, God is in jou. God is in jou. Dus als je iets met passie doet, dan is dat omdat God in je is. En dan brengt God jou tot het punt van zelos, van zeo, dat je tot het kookpunt komt, dat je denkt van, wow, nou moet ik ervoor gaan. Dat is passie. En dus een persoon die in de goede zin van het woord ijver aan de dag legt, heeft dus een soort vuur in zijn botten dat niet gemakkelijk uitgeblust kan worden. Dus als je volgende keer het woord ijver leest in de Bijbel, denk er dan aan dat een passie is die vol passie, een kookpunt is wat je bereikt op een goede manier. En het is ook belangrijk te beseffen dat wanneer iemand ijver of passie aan de dag legt, dat het daar niet altijd overigens mee het juiste doel gediend wordt. Dus iemand kan met passie compleet de verkeerde richting opgaan. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Ik heb een aantal passages in de Bijbel, en die zitten een beetje door elkaar heen, maar dan kunnen we zien dat dat ook in de Bijbel wordt genoemd. Romeinen 10, vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Dus ze waren gepassioneerd voor God. maar niet met het juiste inzicht. Dus hier gaat het niet goed. Hij heeft het over de Joden, over de schriftgeleerden, die dan vol passie en gewoon de verkeerde kant op gaan. In 2 Korinther 7, vers 11. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging. Ja, wat een verontwaardiging. Ja, wat een vrees. Ja, wat een vurig verlangen. Ja, wat een ijver. Ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Nou, hier zie je dus dat het wel de goede kant op gaat. Dit is voor, als je tot geloof komt, dan ben je bedroefd, maar dat je daarna ook met passie en ijver inzet. In twee hoofdstukken verder, in 2 Korinther 9, vers 2. Want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik u roem bij de Macedoniërs. Namelijk dat Achaïa al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken. Ook een positief voorbeeld. Filippenzen 3, vers 4. Hoewel ik redenen heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat dat betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. En ook hier zegt Paulus over zichzelf, toen ik dus nog Saulus heette, ging dat niet goed. Legde ik met diezelfde ijver, legde ik mij toe op het vervolgen van christenen. Colossenzen 4, want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook van hen die hier in Hierapolis zijn. En hier gaat het weer wel goed. Dus je ziet, je kunt passie aan de dag leggen, maar het kan dus de goede kant op gaan en het kan de verkeerde kant op gaan. En stel dat een man zijn vriendin ten huwelijk vraagt. En wat zou je dan denken als er gebeurt, hè, dat zegt, oh, wil je met me trouwen? En dat zij zegt op een nonchalante manier, oh, dat is leuk, maar had je niet een grotere ring voor me kunnen kopen? Weet je, dan denk je, dat gaat niet helemaal goed. Daar zit niet echt passie in. Hij had waarschijnlijk verwacht van, ja, dat wil ik. Weet je, dat ze die passie aan de dag zou leggen. En zo kunnen wij dus ook enthousiast zijn over allerlei dingen. We kunnen gepassioneerd zijn over ons werk, over onze bezittingen. Misschien wel over het feit dat Ajax de Europa Cup gaat halen. Of dat Feyenoord landskampioen kan worden. Ik noem maar wat. Daar kunnen we dus heel gepassioneerd over zijn. En dan vraag ik me aan de andere kant, als we daar zo gepassioneerd over zijn, hoe komt het dan dat zoveel christenen zich verontschuldigen haast voor hun passie voor Jezus? Als ze in een omgeving zijn waar dat niet is. Als God mij nou vandaag zou zeggen, Armand, als jij één cadeau zou mogen achterlaten aan de gemeente, op het moment dat ik je wegneem uit deze wereld, wat zou dat dan zijn? En ik denk dat het cadeau zou moeten zijn passie. Dat ik de passie kan overbrengen van wat God in je leven kan betekenen. Ik geloof dat mijn passie is om dat over te brengen. Om dat aan jullie te vertellen, dat je passie moet hebben. Als dat het cadeau is wat ik bij jullie zou kunnen achterlaten, dan zou dat fantastisch zijn. Maar toch betrap ik mezelf, en ook anderen natuurlijk, er wel eens op dat ik een stuk passie ook mis. En dat het ook wel eens weglekt en dat het weggaat. En hoe komt het nou dat dat vuurtje dooft? Wat als die passie nou verdwijnt? En ik denk in de eerste plaats dat we moeten beseffen dat we iets heel kostbaars hebben. We hebben iets heel kostbaars ontvangen, maar wat we als normaal zijn gaan beschouwen. Wat we gewoon gaan zien als alledaags, als iets gewoons, gemeenschappelijks. Dat hebben we nou eenmaal. En het beste kun je dat vergelijken met als je ergens in een prachtige omgeving woont waar heel veel toeristen op afkomen. En je woont daar, bijvoorbeeld in een prachtige stad of op een mooie berg of in een mooi gebied. En dan komen toeristen, die staan zich daar te vergapen en zeggen, oh, wat is het hier mooi. En die zijn helemaal blij en enthousiast over wat ze zien. En voor jou is het, ja, ik zit er dagelijks in, het doet me niet zoveel meer. En dat is een beetje het verhaal. En zo is het ook vaak met onze relatie met Jezus. Als je niet beseft en tot je laat doordringen wat het offer van Jezus voor jou heeft betekend, dat wij daarmee vrije toegang tot de Schepper hebben, dat we een eeuwig leven hebben ontvangen, als je dat zoiets van, ja, alledaags, vanzelfsprekend, ja, dan ga je er ook op die manier mee om. Dus het is zo belangrijk om te beseffen dat we iets kostbaars hebben en dat elke dag beseffen. Daarom begint het gebed van de Heere ook, met onze Vader die in de hemel is, Hij is schepper van hemel en aarde. Dat is, oh ja, moet even beseffen, tot wie praat ik vandaag? Met wie heb ik mijn gesprek vandaag? Als we dat weer beseffen, denken we, oh ja, wacht even, dat is een ander verhaal. Daarnaast hebben we als mens ook gewoon enorm behoefte aan die goedkeuring. We hebben goedkeuring nodig op de een of andere manier. We willen allemaal geliefd zijn. We willen gewenst zijn. We willen op de een of andere manier door anderen geaccepteerd worden. En als je echte passie in je leven wil laten zien, met name als het gaat over Jezus Christus en het geloof, dan ga je ontdekken dat jouw passie niet altijd een aantrekkende werking heeft. En dat je er ook mensen mee wegjaagt. Ga maar heel simpel. Als jij op je werk nu gaat staan en zegt, ik geloof in Jezus Christus en de Bijbel, en dan zeggen de mensen een aantal, poeh, ik moet niks met die man te maken hebben. Wegwezen. Dus dat gebeurt ook. Maar als je het verlangen hebt om populair te zijn, ja, wat is dat dan? Dan gooi je uiteindelijk een soort water op het vuur van de passie voor God. Dat is wat er gebeurt. He, dus vaak zonder na te denken, draaien we daarmee het vlammetje onder het vuur uit en verruilen we de passie voor de goedkeuring van mensen. En dat is ook niet goed. En wat er dan vaak gebeurt, is dat er dan een stuk apathie ontstaat. He, dat woord betekent zonder liefde, is de Griekse grondtekst. Het verliezen van je liefde. He, wat er ooit voor zorgde dat we in vuur en vlam stonden, dat ons hart sneller voor ging kloppen, ja, daar lopen we nu niet meer warm voor. Dat is wat apathie doet. He, we vallen in een soort routine. We vallen in een sleur. En wat is sleur dan? Dat is niks anders dan een gewoonte of een gedragspatroon dat saai en onproductief is geworden en wat we uiteindelijk wel weer zouden moeten veranderen. He, we raken dan heel geroutineerd in ons geloof. Het is een routine om op zondag naar de kerk te gaan. En uiteindelijk, we ontkennen daar Jezus Christus niet mee, maar we, ja, hoe zal ik zeggen, we wijzen hem gewoon toe aan een soort gemeenschappelijke plaats, dat is op zondag hier. Ik zeg niet dat het hier gebeurt, hè? Maar ik wil even dat je vooral naar jezelf kijkt, omdat het gaat over je individuele verantwoordelijkheid naar de gemeente toe. En apathie is dus geen gemoedstoestand of zo, van ik voel wat, nee, dat is een toestand van het hart. Dat is de situatie van het hart. En daarom is het ook belangrijk om te beseffen dat de mensen om je heen je ook kunnen beïnvloeden en zullen beïnvloeden. Ik weet niet of je de uitdrukking kent van soort zoekt soort, of waar je mee omgaat, word je mee besmet. Of laat mij je vertellen wie je vrienden zijn, dan zal ik vertellen wie jij bent. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die ons eraan doen herinneren dat we voorzichtig moeten zijn met wie we onze tijd doorbrengen. Omdat het de wandeling met God kan beïnvloeden. Dat is essentieel. Dat is heel simpel. Als jij een pook een hele avond in het vuur laat liggen en je trekt hem eruit, dan is die rood gloeiend. En je gooit hem op het koude beton neer. Wat gebeurt er dan? Dan dooft dat rode gloed, dat verdwijnt. En dat is wat er gebeurt als er de passie voor Jezus Christus verloren gaat. Lees maar mee. We gaan eens even lezen wat er staat. In Openbaring 2, vers 1. De eerste drie versen gaan we lezen. En er staat, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die zich van zichzelf dat zij apostelen zeggen, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Nou, dit is een geweldige gemeente. Dit is een gemeente die is dienstbaar. Hè? Ik ken uw werken. Dus ze zijn dienstbaar aan God. En het is een opofferende gemeente. Want hè, uw inspanning, dus alle inspanning die ze doen, nou, die geven ze aan de gemeente. En het is een standvastige gemeente. Uw volharding staat daar. Het is een heilige gemeente. He, want ze wijzen slechte mensen erop en ze stellen ze op de proef en ze ontmaskeren leugenaars. En het is een lijdende gemeente. He, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond en u bent zich ingespannen en niet moe geworden. Maar, en wacht nu even, ik bedoel, als dit een kerk is, dan zouden er menig voorganger een spreekwoordelijke moord doen, ja, dat zijn niet helemaal de goede dingen, maar die zou er alles voor over hebben om daar leiding te kunnen geven, om daarvoor te kunnen gaan. Zo'n gemeente met die dit allemaal laat zien. Geweldig, dienstbaarheid, opoffering, standvastigheid in het geloof, volharding, een heilig. Oeh, Nou, daar zou ik wel voor willen gaan. Maar, zegt Jezus, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal u kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. En wat je ziet, is dat ze de gemeente Efeze heeft dus dingen gedaan zonder passie, zonder enthousiasme. God was daar niet bij. Dat is bijzonder om dat te ontdekken. De liefde, ze hebben hun eerste liefde verlaten. En dankbaarheid of dienstbaarheid en taakvervulling is niet hetzelfde als passie. Dat moeten we goed beseffen. Het is dus mogelijk om in de gemeente een taak te vervullen, dienstbaar te zijn dus aan de gemeente, en dat zonder passie. Dat het dienen van God uit een gevoel van plicht is. Weet je wat er dan gebeurt? Dan sijpelt de energie langzaam weg, zal ik je vertellen. Als dat niet wordt gevoed vanuit een intense passie om God te dienen. Als het een plicht is, dan sijpelt het weg. Als het leven met God vanuit een soort wetticisme gaat gebeuren, dan lekt de passie uit je leven weg. En het vervullen van een taak op zichzelf zal geen passie voortbrengen. Zo werkt dat ook nog eens. En de vraag is dan, hoe herstel ik en hoe hou ik het in de gaten dat ik weer passie heb in mijn leven? En het woord van God, de Bijbel, herhaalt telkens weer het belang van het handhaven van een geestelijk vuur. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, daar zegt Paulus het tegen de gelovigen, zegt hij, blus de geest niet uit. Want de geest wordt vergeleken met een roaring fire, een vuur wat woedt binnen je. Blus die geest niet uit. En diep van binnen, als je diep van binnen kijkt en je kent Jezus Christus en je kijkt naar je eigen leven, dan hunkeren we naar dat diepe verlangen om God te dienen, om in vuur en vlam voor hem te staan. En laten we daarom ook, om dat weer op te stoken vanochtend, laat ik dan ook de gelijkenis met het vuur maar doortrekken. In de eerste plaats, zorg dat je een vuurplaats hebt. In Timotheus, de eerste brief aan Timotheus, in hoofdstuk 2, vers 6, daar herinnert Paulus de jonge predikant Timotheus eraan. En hij zegt, hij, dat is Jezus, zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. Jezus heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. En iedereen weet dat een open haard, dat is een veilige plaats om een vuur te stoken. Het is een plek waar je de blokken op elkaar legt en waar de hitte met elkaar gedeeld wordt en waar de een de andere aansteekt door elkaars hitte en warmte. En christenen hebben een behoefte aan zo'n plek. Waar ze op een veilige manier, zoals hier vanochtend, dat is een veilige plek waar je met elkaar het heilige vuur kan ontsteken, dat aangewakkerd kan worden en dat christenen die met passie voor Christus leven, in een wereld die zich echt tegen die passie zal verzetten, die hebben een gemeente nodig. Christenen hebben een gemeente nodig, een gemeente waar de liefde van Christus openlijk kan worden uitgedrukt. Dat is die veilige omgeving. Ten tweede is het belangrijk dat je het vuur concentreert. Er staat een verkeerde tekst, die heb ik verkeerd gekopieerd, dat kan. Dat moet Romeinen 10 zijn, want daar moet staan, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Dus Paulus spreekt hier over wat we net al hebben uitgelegd, over de Joden die Christus nog niet hadden ontvangen. En ze hebben een passie, maar het gaat dus in de verkeerde richting. En één ding wat me opvalt, als het gaat over gepassioneerde christenen, is dat ze graag overal betrokken bij willen zijn. Dat is echt een, ja, echt een ding, vind ik, binnen de gemeente. Het probleem is dat je dan je enthousiasme dus moet verspreiden over heel veel dingen. En het probleem daarbij is dat het oppervlakkig wordt en dat het nauwelijks iets uitricht. En daarom is, concentreer je vuurtje nou. Probeer nou niet die blokken over een groot ding uit te spreiden, want dan steekt het elkaar niet meer aan. Als je een koolvuur hebt wat gloeit en je gaat het uitspreiden, dan gaan al die kooltjes individueel gaan langzaam uit. Dus je moet het concentreren. En waarom is een zaklamp bijvoorbeeld zo effectief, of een laser, die bundelt door zo'n reflector, bundelt die het licht naar één plek. En zo moet het dus ook zijn met onze energie die we hebben, dat we die richten op het juiste wat God ons geeft, zodat we een grote impact en invloed hebben. We moeten ons daarbij ook beseffen dat vuur verteert. Je zult te maken krijgen met vermoeidheid. Of we het nou leuk vinden of niet, het vuur dat God ons in ons heeft geplaatst en zoals God ons inzet om een verschil te maken in de wereld, zorgt ervoor dat we gebruikt of verteerd worden. Weet je, het kost heel veel, dat kost energie. We krijgen energie, maar het kost ook energie. En ik denk dat dat het is wat Jezus in gedachten had toen hij ook in zoals het in Psalm 69 vers 9, dat is hetzelfde vers wat in Johannes 2 vers 17 wordt gebruikt, dat de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Dat verslonden. En David die maakt het in de Psalm 119, 139 nog duidelijker wanneer hij klaagt: mijn ijver heeft mij verteerd. Dus het is een passie, is iets ook wat je opdoet. Als jij een lucifer aansteekt, die brandt, ja, die brandt op een gegeven moment op. Dus dan zul je die lucifer moeten vervangen. Dus passie, zoals een vuur, verteert ons. En daarom is het essentieel dat we als christenen ook die vermoeidheid bestrijden met elkaar. Dat is ook belangrijk. Die vermoeidheid die vloeit nou eenmaal voort uit de passie die God ons geeft. En de Bijbel geeft ons daar een hele mooie aanwijzing voor, om dat op een goede manier op te pakken. In Jesaja 40, daar staat in vers 30 en 31. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Het verwachten van de Heere is wat ons energie geeft. En daarom vind ik het altijd heerlijk om hier te zijn, want deze gemeente verwacht Jezus Christus. Dat hij terugkomt naar deze aarde. En als je daar aan denkt, oh, dan ga je weer als de brandweer, want dan hebben we nog wat te doen. En het vuur brandende houden is dus ook een vermoeiende aangelegenheid. Dus neem ook de kans, grijp die beet om ook te rusten. Na een inspannende dag van bediening gaf Jezus ook een enigszins, wat dat betreft, een soort eigenaardige uitnodiging. Hij zei, kom mee naar de berg en rust uit een tijdje. Kom met me mee en rust een tijdje uit. En dat is belangrijk om te onthouden, want gepassioneerde mensen hebben vaak dan ook de neiging dat het op de een of andere manier heel geestelijk is om maar door te gaan totdat ze uitgeblust zijn. Totdat die burn-out er is, om ook maar in die termen te praten. Ze denken dat rust en passie niet samen kunnen gaan. Maar rust is echter essentieel om een gezonde, lichamelijke, emotionele en geestelijke levensstijl te onderhouden en te handhaven. En brand moet van tijd tot tijd ook worden opgestookt. Dat doe je door dankbaarheid. Colossenzen 4 vers 2, daar staan nu heel veel verzen in de Bijbel die zeggen van, je moet dankbaar zijn, wees dankbaar onder alle omstandigheden. En hier staat, houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. De gewoonte van dankbaarheid is eigenlijk een hele eenvoudige oefening die we allemaal kunnen doen. Zo aan het einde van de dag en de inspanningen die we hebben gedaan voor de Heer, dan kunnen we de waarde van die prestatie herkennen en God de dank daarvoor geven. Dus aan het einde van elke dag en de voltooiing van een opdracht neem je een moment om te danken wat er bereikt is, voordat je weer iets nieuws oppakt. En dank God ook voor het geven van creativiteit en kracht om het werk in zijn naam te kunnen vervullen. Ook belangrijk om te beseffen is dat vuur verandert de directe omgeving. Besef dat passie een verschil maakt. Een christen zonder passie is, ja, hoe zou ik het zeggen, als een rivier zonder water, als een droge rivierbedding. En passie geeft extra focus in het leven. Passie maakt het christelijke leven ook sterker. En zonder die passie voor God voelt het leven ook droog en saai. En ja, het is een droog bestaan. En passie is dus een van de manieren waarop God ons leven bekrachtigt. In Romeinen 12 vers 11 zegt hij dus, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Dat is de houding die we zouden moeten hebben. En mijn toewijding aan God beschermt me daarmee ook om verkeerd te doen. Dat is ook belangrijk om te beseffen, dat die intrinsieke motivatie om hem te willen behagen zorgt er ook dat ik nee kan zeggen tegen verleidingen die op mijn pad komen. En dat ik daar ook van weg blijf. En ga met gepassioneerde mensen om. Oftewel, voed het vuur. Voed dat, stook dat vuurtje op, hoor. Dat is ook belangrijk. Want vuur, om te blijven branden, ja, zul je het van brandstof moeten voorzien. En als het waar is, dus dat andere mensen invloed uitoefenen op onze levens, en de manier waarop we dat doen, dan is het ook waar dat als we dus tijd doorbrengen met mensen die passie uitstralen, dat we daar zelf ook van gaan stralen. Dus zoek mensen met passie op. Zoek mensen die ergens enthousiast over zijn in het werk van de Heer. En Paulus die herinnert zijn jonge leerling Timotheus eraan in 2 Timotheus 1 vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Dus je ziet hier, Timotheus is opgegroeid bij zijn grootmoeder en bij zijn moeder. Dat waren vrouwen vol passie. Die passie is aangestoken bij Timotheus en dat brandt nog steeds in hem. Geweldig. En tot slot, Gods vuur is ook een geschenk. Bid voor je passie. Timotheus 1 vers 6, 2 Timotheus 1 vers 6 zegt, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. En hoe zou Timotheus dat doen? Heel simpel, door gebed. Hij doet dat door gebed. Je begon ermee dat gebed belangrijk was, Jolien. En dat is essentieel om dat vuur aan te blijven wakkeren. Om dat gebed weer ruimte te geven. Om uiteindelijk die passie in je leven, in je bediening, in je gemeente en in je huwelijk weer te doen oplaaien en alles weer te doen herstellen. En John Wesley, die werd ooit gevraagd, is dat de schrijver van Amazing Grace volgens mij? Of is dat een andere? Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik kwam deze uitspraak tegen en die werd ooit gevraagd wat het geheim was van zijn bediening. En hij zei, ik vraag God om me in vuur en vlam te zetten en mensen te laten zien dat ik brand. Dat was zijn gebed en dat is ook mijn gebed voor jou. Dat is mijn gebed voor deze gemeente, dat is een gebed voor mijn eigen leven, voor mijn eigen gezin, voor mijn leven. Dat we om Gods heilige vuur vragen, dat we om Gods passie vragen in ons leven. Laat het branden in je ziel en laat zien dat je in vuur en vlam staat voor de Heer. Dat is mijn gebed vandaag en laat ik het ook samen met jullie uitspreken naar de Heer. Want Vader, zo willen we bij u komen om u met name de dank te zeggen dat we die passie van u ontvangen. Dat enthousiasme, dat we mogen weten dat u, Heere God, in ons bent. Geef ons ook de middelen en de mogelijkheden en ook de vrijmoedigheid met name om dat ook uit te dragen. Om vol passie in het leven te staan, de dingen op te pakken die u geeft. Elkaar op te zoeken, elkaar aan te sporen, elkaar te bemoedigen. Heer, en dat we op deze manier een geweldige, gezondere gemeente mogen zijn die groeit zoals u het wilt. En daar mogen we u alleen al dank zeggen. Heer, wat is het geweldig om hierover na te denken met elkaar en om weer opgeladen weer vandaag de week, de rest van de week tegemoet te zien. Zo willen we u daarvoor danken. In de machtige naam van Jezus. Amen.